Zusters en broeders, jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van Baardewijk uit Loosdrecht zal voorgaan. We heten ook onze gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u hier bent en we hopen dat u een goede en gezegende tijd met elkaar zult hebben. Verder begroeten we hen die de dienst later met ons mee zullen maken. De organist van vanmiddag is Simon Kadijk. Vanmorgen is bij de voorbeden aandacht besteed in de NGK aan het overlijden van Wil Waning, die is gisteren begraven. Zijn gebed om thuis te mogen komen is snel verhoord. Door die Waning en haar gezin is sterkte en zegen toegebeden. Het aanstaande jeugdkamp is bedacht in het gebed dat het een feest van ontmoeting mag zijn met elkaar en met God. En de plaats van de gemeente in de wereld, dat we ons licht mogen laten schijnen voor de mensen in onze omgeving. In de CGK is vanmorgen voorbeden gedaan voor zuster Tempelaar, voor zuster Mario Groeneboom, die weer is opgenomen in het ziekenhuis in Leiden, voor René Poot en natuurlijk ook voor zuster Waning. De collect in deze dienst is voor de diakonie. We gaan nu zingen. Zang 434 vers 1 en 2.
Laten we eerst een ogenblik stil zijn voor de God die we net de lof hebben gezongen. We beginnen deze dienst met uit te spreken: onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Er is genade voor u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren der doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we nu zingen een psalm, een lied van verlangen naar God. We mogen hier in zijn nabijheid komen en dat verlangen ook vervuld zien worden en ook verdiept zien worden. We zingen Psalm 42, vers 1 en vers 3.
Thank you.
Het gaat vanmiddag over een basisvraag, namelijk de vraag waar is God? Waar kunnen we hem nu eigenlijk vinden? Dat gaat denk ik vooraf aan alles wat je verder in het geloof doet, naar de kerk gaan, Bijbel lezen, bidden, elkaar ontmoeten. Waar is God? We zullen dat aan de hand doen van een paar bijbelgedeelten die we straks zullen lezen. Waarin het gaat om Henoch, die wandelde met God. Dat is de bekende term die aan zijn leven verbonden wordt. Laten we nu eerst een zegen vragen voor deze dienst. Heere Gods goede Vader in de hemel. U hebt het gehoord, daar willen we het over gaan hebben, waar u bent. In deze middagdienst, in deze leerdienst, willen we ons geloof verdiepen. Heer, het is een basisvraag waar we mee bezig zijn, een hele fundamentele vraag. Maar we danken u dat we daar niet eerst een hele cursus over hoeven te doen, of deze dienst, maar dat we in dit gebed eigenlijk al als een kind naar u, onze Vader, kunnen toegaan. En omdat u dat contact gegeven hebt, u hebt zich bekendgemaakt. En we hoeven er niet volledig over uit te zijn. Het is wel nuttig om over na te denken en ook goed en geloofsopbouwend. Daarom willen we dat ook doen vanmiddag. Maar het is, we mogen zo naar u toe gaan. De deur van uw hart staat open, Heer. En we danken u daarvoor dat u dat door Jezus Christus hebt gegeven. En dat we u mogen kennen. En dat we uw woord voor ons mogen hebben, waarin u zichzelf bekend maakt, waarin we u mogen ontmoeten. Heere, wilt u ons zo zegenen en geven dat deze dienst mag beantwoorden aan het doel dat we stellen, om die vraag beantwoord te krijgen waar u bent en om geloofsverdieping te vinden. Heere, dat kan alleen door uw Heilige Geest, als u uw geest wilt sturen om onze gedachten te leiden en om ons verder te leiden. Heer, we danken u zo dat we naar u toe mogen gaan en zo de kern van het geloof al mogen meemaken, de ontmoeting met u. Heer, u weet hoe we dat nodig hebben, dat we u ontmoeten elke keer weer, elke zondag, om ook door de week daarmee verder te kunnen. Heere, u weet wat we op ons bord hebben, wat we op ons bord krijgen ook deze week wellicht. U kent in ieder van ons, u kent onze gangen en onze wegen. En voor ons is een deel nog in nevelen gehuld. We weten niets van de toekomst. Heere, daarom willen we ons in vertrouwen aan u toewijden. En ook in vertrouwen dat u het goede zult laten horen. En ons zult laten weten waar we ook deze week weer mee uit de voeten kunnen. Zodat we wat het geloof betreft voorbereid zijn op het leven. En dat leven met u kunnen leiden in deze wereld. Heere, zo zijn we afhankelijk van wat u doet en wat u geeft. Als mensen sowieso en ook als kinderen van u, om als gelovigen in deze wereld te leven. Wilt u ons niet teleurstellen? Wilt u geven dat niemand van ons teleurgesteld hier weer vandaan gaat, maar dat we alle dicht bij u mogen komen en u mogen ontmoeten? Heere, dat is ons gebed in Jezus' naam. Amen. Laten we allereerst lezen uit Genesis 5, vers 18 tot 24. Dan gaat het over de mensheid na Adam. En dan is het trieste refrein, zoals God het niet heeft gewild, maar zoals het wel gaat, dat mensen sterven. En hij stierf, en hij stierf, en hij stierf, is het treurige refrein. En dan, punt van Henoch aangekomen, dan komt er een ander geluid. Genesis 5, vers 18 tot 24. Toen Jared 162 jaar was, verwekte hij Henoch, Na de geboorte van Henoch leefde Jared nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 962 jaar. Daarna stierf hij. Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Methuselah. Na de geboorte van Methuselah leefde Henoch nog 300 jaar in nauwe verbondenheid met God. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 365 jaar. Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God. Aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam. Tot zover de eerste schriftlezing. Laten we nu zingen gezang 109. Hoor een heilig koor van stemmen staande aan de glazen zee. Gezang 109 vers 1 en vers 6. Gaan we naar de lijst van geloofsgetuigen, de heiligen van Hebreeën 11. Lezen eerst vers 1 tot 6. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroege tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. Dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kaïn. Over Abel wordt dan ook lovend gesproken als over een rechtvaardige. God zelf liet zich prijzend uit over zijn gaven. En door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven. Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht om niet te hoeven sterven. Hij werd niet meer gevonden omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al voor zijn opneming bekend als iemand in wie God vreugde vond. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen, moet immers geloven dat hij bestaat. En wie hem zoekt, zal door hem worden beloond. En dan lezen we nog uit hoofdstuk 12 de afsluiting daarvan vers 1 tot met 3. Nu we door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. Tot zover de schriftlezing. Laten we nu zingen Psalm 73 over hoe goed het is om in Gods nabijheid te zijn. En daarvan vers 1 en vers 9. Psalm 73. Er is een lied over de geloofsgetuigen van Hebreeën 11. Dat willen we straks als antwoordlied zingen. Dat is gezang 103, de drie versen daarvan. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een Joods verhaal vertelt over Rabbi Baruch en zijn kleinzoon. Zijn kleinzoon die met zijn vriendje verstoppertje aan het spelen is. De jongen verbergt zich goed en wacht in spanning op het moment dat hij gevonden wordt. Maar na lang wachten komt hij uit zijn schuilplaats en merkt hij tot zijn grote teleurstelling dat zijn vriendje, die nergens te bekennen is, helemaal niet naar hem gezocht heeft. En de jongen gaat huilend naar zijn grootvader om zich te beklagen. En Rabbi Baruch die barst ook in tranen uit en zegt: zo spreekt God nu ook. Hij zegt: ik verstop mij, maar niemand wil mij zoeken. Nou, ik vertel dit verhaaltje met opzet nu we het gaan hebben over ons zoeken naar God. Want dit verhaaltje laat je even aan de andere kant kijken. Het doet je even voelen dat er bij God een spanning is om door ons gevonden te worden. Zoals je die spanning kent als je verstoppertje aan het spelen bent. En het vreemde gevoel dat je krijgt als je merkt dat niemand naar je op zoek was. God wacht op het moment dat hij ontdekt wordt. Nou, als we het hebben over ons zoeken naar God, dan kunnen we niet zonder het besef dat er aan de andere kant ook werkelijk iemand op ons aan het wachten is. En we moeten ons door dit besef laten meetrekken dat hij daadwerkelijk gevonden wil worden. Er is niet alleen aan onze kant een zoeken, wat zomaar een eindeloos zoeken kan worden als dat tot doel verheven wordt. Maar dat er ook iets is waardoor dat zoeken zinvol wordt. Ja, er is een hart dat voor ons klopt, nog voordat we weten waar God is. En zelfs nog voordat we weten wie God is. En wat dat inhoudt, christen zijn, naar de kerk gaan, bidden en Bijbel lezen, geloven in God, wandelen met God, zoals van Henoch gezegd wordt. En wat er ook van mensen en hun verlangend zoeken naar God gezegd kan worden, mogen vanaf het begin al weten dat het vanuit de andere wereld, de wereld van God, met veel meer dan gewone belangstelling gevolgd wordt. En we hebben het dus niet over een verstandelijk antwoord op de vraag of er een God is. Of over zoeken naar God als een bevrediging van algemeen religieuze verlangens. Nee, uiteindelijk gaat het in deze zoektocht om twee harten die elkaar zoeken. Het is in feite het verhaal van geliefden die van elkaar gescheiden zijn en naar elkaar op zoek zijn. De vraag waar is God, waar het vanmiddag over gaat, kun je in alle toonaarden stellen. Het kan de vraag zijn van een kind dat wil weten, waar woont God nou eigenlijk? Waar moet je dan naar kijken? Iedereen woont ergens in een huis en heeft een adres. En zo moet God toch ook ergens wonen en een adres hebben. Maar waar? Het kinderlied zegt, het bekende kinderlied, hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud woont de Vader in de hemel die van alle kinderen houdt. De hemel is de woonplaats van God. En als je de hemel moet aanwijzen, dan wijs je naar boven. Daar is de hemel, daar is God. En we zijn in ons leven allemaal met die voorstelling begonnen, omdat het kinderlijke voorstellingsvermogen vooral concreet is en op die leeftijd ook concreet moet zijn. Zo beleven kinderen de dingen. Bovendien steeg Jezus niet voor het oog van zijn discipelen omhoog toen hij naar de hemel ging. Toch kan ons voorstellingsvermogen als volwassenen zich nog verder verdiepen en kunnen we nog meer leren wat dat betreft, terwijl we tegelijkertijd met het kinderlijke geloof nog steeds heel concreet zeggen, daar is de hemel, daar is God. Waar is God? Dat kan ook een wanhopige vraag zijn die je stelt als je hulp nodig hebt. Het is de vraag die ook vaak gesteld wordt nadat er iets vreselijks gebeurd is. Waar was God in de Tweede Wereldoorlog? Waar was God toen de tsunami zo verwoestend tekeer ging? Waar was God? Vul de rest maar in. En ik denk dat de vraag naar God in deze toonaard verreweg het meest klinkt. En dat daar pas goed mee om te gaan is als we weten wie God is en waar hij te vinden is. Dat zijn twee manieren waarop de vraag naar God, waar God is, kan klinken. De kinderlijke vraag en de wanhopige vraag naar God. Maar bij de vraag waar is God wil ik nu de gedachte een andere richting bewegen. En het heeft weliswaar met die andere vragen te maken, maar is toch net even wat anders. Waar is God is namelijk ook de vraag naar het contact met God. Waar is God te vinden? Waar komen we hem nu eigenlijk tegen in ons leven? Of is het waar wat in onze wereld zo vaak wordt gezegd dat God dood is? Er is in het Oude Testament een bijzonder verhaal over iemand die wandelde met God. Henoch, in het begin van de mensheid. Hij vertegenwoordigde de zevende generatie na Adam. En ik zeg een bijzonder verhaal, maar het is eigenlijk maar één opmerking bij het leven, het lange leven van Henoch. In de Nieuwe Bijbelvertaling lezen we in Genesis 5 vers 22 dat Henoch in nauwe verbondenheid met God leefde. En dat is een wat vrijere vertaling voor een werkwoord dat gaan en dat wandelen betekent. Hetzelfde wordt trouwens ook van Noach gezegd. Over Henoch wordt verder verteld dat hij door God weggenomen werd toen hij 365 jaar was. En dat is voor ons een onvoorstelbaar hoge leeftijd. Maar voor de leeftijden die in Genesis 5 genoemd worden, is dat ongeveer de helft van een mensenleven. Henoch was nog geen 40 jaar, zeg maar, toen hij door God werd weggenomen, zodat hij de dood niet heeft gezien. En de Bijbel zegt niet waarom God deze bijzondere weg met Henoch ging. Was het omdat hij hem wilde bewaren voor de zonde van zijn tijdgenoten en dat hij hem daarvoor wilde beschermen? Zo wordt het in bronnen buiten de Bijbel wel gezegd, maar de Bijbel zelf vertelt alleen dit wat we net hebben gehoord. En de schrijver van de brief aan de Hebreeën in het Nieuwe Testament haalt deze Henoch naar voren als een van de geloofsgetuigen, de lange rij van mensen in Hebreeën 11, die aangevoerd worden om te laten zien dat het om geloof gaat. Zoals het hoofdstuk begint, het geloof als de vaste grond voor wat wij hopen, het bewijs van wat wij niet zien. Er wordt gezegd, Henoch verheugde God door zijn geloof. Door zijn geloof was hij zo sterk met God verbonden dat de typering van zijn leven een wandelen met God kon zijn. En vervolgens zegt de schrijver van de brief dat dit geloof nodig is om met God te wandelen, om God te verheugen, om hem welgevallig te zijn. In vers 6 staat, zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond. Kijk, dit gaat niet meer alleen over Henoch. Dit gaat over iedereen die God zoekt. Of God wil naderen, zoals het in de terminologie van het boek Hebreeën wordt gezegd. Ben je op zoek naar God? Wil je hem naderen? Dan zul je moeten geloven dat hij bestaat en dat hij zich laat vinden. Geloof en je zult God vinden en je zult met hem wandelen. Nou, ik weet dat dit hoort bij het ABC van het geloof. Als ik dat zo zeg, geloof en je zult God vinden, dan is dat niet een boodschap die je nog nooit gehoord hebt. Alles staat of valt met geloof. Maar dan kun je zeggen van, geloof is niet juist het probleem. Hoe kun je in God geloven in een tijd dat zoveel mensen aan hem voorbij gaan en waar overal en in alle toonaarden wordt verkondigd dat hij dood is? Zoals dat oorspronkelijk door de filosoof Nietzsche gezegd is en vandaag de levensstijl is van talloze mensen. We moeten er even dieper op doorgaan. In die woorden God is dood horen we als christenen vaak een diep ongeloof. Een diep ongeloof, een vijandig atheïsme. God is dood staat gelijk aan de uitspraak, er is geen God. Maar als je zegt dat God dood is, zeg je in feite veel meer dan dat er geen God is. Je zegt ermee dat God er ooit wel geweest is, dat hij geleefd heeft, maar dat hij op een gegeven ogenblik gestorven is, dood is, verdwenen is. God is dood, dat betekent dan, er is geen levend contact tussen hem en mij, onverschillig of hij bestaat of niet. Hij speelt geen rol van betekenis in mijn leven, zoals andere mensen wel een rol van betekenis in mijn leven spelen. En je hoort mensen dan dingen zeggen als, ik ben daar gewoon niet mee bezig. Of, daar kan ik niet zoveel mee. En je ziet dat de schouders opgehaald worden. Het speelt gewoonweg geen enkele rol. Nou, zo kan de formulering God is dood ons wel helpen om te beseffen wat er aan de hand is. Want je kunt op verstandelijke gronden zeggen dat er geen God is, zoals het atheïsme doet. Op grond van wetenschappelijke theorieën bijvoorbeeld. Aan het begin van alles staat de Big Bang en niet de God van de Bijbel en het scheppingsverhaal van Genesis. Mensen zien dat als een rationele kwestie. Het speelt zich af op het gebied van het verstand. Maar de uitspraak God is dood laat zien dat je hele leven, niet alleen je verstand, erbij betrokken is. God is dood voor mij. Hij speelt geen rol in mijn leven. En het ietsisme waar vandaag nogal veel over gepraat wordt, hoort daar ook bij. Ik geloof dat er wel iets is. Maar dat iets heeft geen enkele betekenis of relevantie voor je leven. Het leeft niet voor je. En je kunt dat zeggen en vervolgens verder gaan met je leven. Zonder er ook maar iets mee te doen, inderdaad schouderophalend. Of wijzend op de gevaren als geloof per ongeluk concreet wordt. Denk aan mensen die anderen hun geloof willen opdringen. Al dan niet met geweld van christenen in de Nederlandse samenleving tot moslimterroristen. Het ietsisme is risicoloos, omdat het zo ontzettend vaag is en ook vaag wil blijven. Maar de boodschap van de kerk is, en moet ook blijven, dat het geloof een realiteit zichtbaar maakt die je zonder geloof niet kunt kennen. Een wereld die het leven hier op aarde pas echt in evenwicht brengt en tot bloei brengt. Het geloof heeft alles met je leven te maken, je leven van alle dag, of het heeft geen enkele betekenis. En dat komt omdat het geloof je bekend en vertrouwd maakt met de schepper van alle dingen. Niet alleen van je verstand, maar van alles, alles wat je bent. En Christus laat je geen ruimte om een deel van je leven voor jezelf te houden. Of een deel van je denken aan het heidendom over te laten. Of een deel van je hart nog in de greep van het kwaad te laten. Hij wil ons niet delen met een ander. Hij wil ons helemaal. En opnieuw dringt het besef zich op dat ons zoeken van God het verhaal is van geliefden die van elkaar gescheiden zijn en naar elkaar op zoek zijn. De schrijver van de brief aan Hebreeën zegt: wie hem wil naderen, moet immers geloven dat hij bestaat. En daarmee geeft hij aan dat het altijd begint met geloof. Ja, met dat problematische geloven. Ook al is het maar een heel klein beetje. Het besef dat er een God is. Dat er wel iets moet zijn. Het kan het begin zijn van een groeiend geloof. Totdat het de volheid krijgt van het geloof van een Henoch die wandelde met God. En dat zoeken van God, het is niet precies te zeggen hoe dat op gang komt. Je kunt in ieder geval zeggen dat er geen mens ter wereld helemaal vanaf het nulpunt begint. Er circuleert altijd iets van een besef van God. En onder de indruk zijn van de majesteit van zijn werken. Er zijn mensen die in hem geloven en die naar hem verwijzen. Er zijn kerken, er worden kerkdiensten gehouden. Er is kennis, zeker in het Westen waar wij wonen. God is zelfs te vinden op het internet. Overal zijn tekenen van zijn bestaan. En ieder mens moet in zijn leven antwoord geven op de vraag: wie ben ik voor God? En ook als je niet gelooft, dan geef je nog een antwoord. Vaak negatief, in verzet of op de vlucht. Of alleen nog maar in de vorm van een vloek waarmee je Gods naam gebruikt en misbruikt. Maar niemand begint vanaf het nulpunt. Alsof er een wereld zonder God denkbaar is. Dus het is niet precies te zeggen hoe het op gang komt. Maar altijd, altijd begint het met geloof. Ook al is het nog maar zo'n klein beetje. En de schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt dan dat wie hem zoekt door hem beloond zal worden. Dat zoeken naar God is bij uitstek een zinvolle bezigheid. Het zal altijd, altijd gezegend worden met antwoorden. Ja, met God zelf. Profeet Jesaja in het Oude Testament zegt: zoek de Heer nu hij zich laat vinden. Roep hem terwijl hij nabij is. En wie die beslissing neemt om God te zoeken, ook al weet je nog bijna niets van hem, of gaat het gepaard met alle twijfel van de wereld, maar wie hem zoekt, die zal zeker verder komen. Die zal sporen vinden van een God die leeft. En die zal merken dat er niet maar een paar dingen zijn die naar hem verwijzen, maar dat er werkelijk duizenden signalen zijn in deze wereld die naar hem verwijzen. En het geloof zorgt ervoor dat je ogen daarvoor opengaan. Het zoals je in de nacht steeds meer sterren gaat zien, als je ogen eenmaal gewend zijn aan het duister, zo ga je door het geloof ook steeds meer zien van Gods aanwezigheid. Ja, en dan wordt hij een levende realiteit in je leven. De levende God die ver verheven is boven de schepping die hij gemaakt heeft. En tegelijkertijd zo dichtbij dat hij bijna tastbaar en voelbaar is. Door het geloof komt hij dichtbij. Zoals de Bijbel zegt, nader tot God en hij zal tot u naderen. En dan verandert het leven dat je misschien schouderophalend leidt in een wandelen met de Heer van je leven. Bijbel lezen wordt het ademloos luisteren naar de stem van de goede herder elke dag weer. Bidden verandert van een plichtmatige gewoonte in een hartstochtelijk contact van geliefden. Want God is inderdaad maar één gebed van ons verwijderd. Ja, het begint allemaal met het zoeken naar God. Hoe en wanneer je daar ook mee begint in je leven. Ja, God heeft dat zoeken gezegend. Hij heeft de deur naar zijn hart opengezet. En hij zal zich ook laten vinden. Want hij wil hartstochtelijk graag door mensen gevonden worden. Amen. Laten we nu opnieuw tot God gaan in gebed. Heere God, goede Vader in de hemel, almachtige God. We danken u voor het feit dat u tot ons spreekt, dat u van zich laat horen, dat u mensen op uw spoor zet vanaf het vroegste begin, dat u hele gemeenschappen gevormd hebt en dat u ook tot ons spreekt in deze tijd en dat we mogen weten dat u tot het einde van de tijden een gemeente heeft en van mensen die uw stem hebben gehoord en gaan zien dat u leeft en dat ze mogen wandelen met u. Heer, we danken u dat ook in onze tijd doet, dat spreken. En dat we met u mogen wandelen in deze tijd van zoveel ongeloof. In het midden van zoveel mensen die aan u voorbij gaan. In een cultuur die u bijna structureel heeft uitgebannen. En u doodverklaard heeft. Heer, wat een wonder is het dat we hier mogen zitten en hier als getuigen van het geloof mogen zijn, als gelovigen. Heer, maar u kent ons ook, u weet ook hoe dat geloof elke keer weer versterkt moet worden. Heer, daarom dank u ook dat we deze dienst mochten meemaken en juist dit woord mochten horen. Wilt u het gebruiken in ons aller hart om ons geloof te verdiepen en te versterken? Heer, dat we steeds meer gaan zien van wie u bent en waar uw hand zichtbaar wordt in ons leven en in de geschiedenis en deze wereld. Dat we steeds meer signalen gaan zien van uw aanwezigheid en van uw goede zorg voor ons. Heer, dat het geloof zo sterk wordt dat het ons hele leven met ons meegaat en alles verandert. Heer, we danken u dat u zo deze gelegenheid geeft en dat we uw woord mochten horen. Wilt u daar vrucht op geven? Heer, dat het dat doel mag dienen. Wil u ook voor elkaar bidden, Heer, voor een ieder die het moeilijk heeft, leidt aan geloofstwijfel, het gevoel heeft dat u op afstand staat. En dat gaat samen met de moeilijke omstandigheden, met de moeilijkste omstandigheden in het leven. Heer, het is moeilijk om u te ervaren en te weten dat u ons lief hebt als we lijden onder ziekte, onder pijn, onder depressiviteit. Heer, wilt u dan genadig zijn? Wilt u ons dan met extra zorg begeleiden? Heer, we willen dat ook vanmiddag bidden voor een van onze gemeenteleden, broeder Berend Engels. Heer, in zijn hoge leeftijd, wilt u hem nabij zijn? Nu hij lijdt onder een zware longontsteking en het leven valt hem zwaar al langere tijd. Wilt u hem nabij zijn, Heer, en wilt u hem niet alleen laten in zijn lijden? Wilt u uw weg met hem gaan en hem geven dat hij het oog op Jezus Christus mag richten. Heer, we danken u zo voor deze plek die u in deze wereld sticht, uw gemeente, ook hier in deze stad, dat we ook getuigen mogen zijn van uw liefde en ook mogen doorgeven dat u er bent, alleen al door ons bestaan, door ons geloof, maar misschien soms ook de gelegenheden grijpend die zich voordoen en soms nog actiever in allerlei acties. Heer, wilt u dat alles zegenen, dat nog meer mensen op uw spoor komen en gaan merken dat er een God is in de hemel die een hart heeft voor mensen, een hart dat voor ons klopt. Heer, want dat is het allerbelangrijkste, dat u niet meer gescheiden bent van degene die u lief hebt, van uw eigen schepping, van uw eigen mensen. Heer, wilt u zo geven dat het getal vol mag worden? En wilt u Jezus Christus laten terugkeren om alles tot uw grote doel te brengen? Dat wil ik u ook bidden in deze middagdienst. Dat uitzicht, de hoop die we hebben, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Heren, wilt u komen met haast? Zo leggen we u dit alles voor. We doen dat in Jezus' naam. Amen. We willen straks ons geloof belijden in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En ons slotlied in deze dienst is gezang 90, vers 1 en vers 6. We geven nu eerst onze gave in de collecte die bestemd is voor de diaconie. Nu ons geloof belijden en spreekt u in gedachten met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het dodenrijk. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zegen van de Heer en ga heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen.
Thank you.